próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Is lekker retro zoals de Renault 5 een slim idee of een zwakte bot? En hoe goedkoop is goedkoop nog eigenlijk? Dit is De Uitlaat met Roy Kleijwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle bekende podcast apps. Inmiddels ligt ook GTO nummer 3 in de winkels met gave lange verhalen over de BMW XM, de V12 motoren van Lamborghini, de Rolls-Royce Spectre waarmee we reden en nog veel meer. Koop hem dus in de winkel of nog liever neem een abonnement. Marco, welkom weer. Wij worden sinds 2021 al een beetje klaargestoomd voor de komst van een nieuwe Renault 5 en een nieuwe Renault 4, om over maar heel ver verleden te spreken. Volgend jaar komt in ieder geval die 5 als volledig elektrische auto, uiteraard zou ik bijna zeggen. En die komt ook als Alpine, dus als dikke versie, maar hij moet in basisuitvoering ook weer goedkoper worden dan de Zoe. En het is nog niet zo'n dure elektrische auto en hij gaat die Zoe ook vervangen. Nou, dat klinkt allebei goed, maar dan vraag ik me wel af, moet Renault daarvoor dan wel teren op zo'n Renault 5 label, zo'n oud bekend label? Kan het niet gewoon doorgaan met de Zoe-lijn? Wat vind jij? Is dat een zwakte bot of wel sterk?
Ja, ik vind het een zwakte bot. En vooral, kijk, nou moet ik er als eerste bij zetten dat gedweept met de Renault 5. Ik begrijp dat gewoon niet. Ik heb helemaal niks met die auto. Het is wat mij betreft gewoon een oud hatchbackje. Ik snap niet waarom dat ding zo populair is en een Polo uit die tijd niet bijvoorbeeld. Dat zijn voor mij alle twee. Kijk, iets als een Mini, dat was heel innovatief. Of een Fiat 500, dat was de auto die Italië mobiliseerde. En de Deux Chevaux was de auto die Frankrijk mobiliseerde. Maar Renault 4 is prima hatchbackje voor die tijd, voor wat ik er dan van begrijp.
De 5 of de 4 bedoel je nu dan?
De 5.
De 5, oké.
De 5. Nou ja, de 4 was dan nog, nou ja, dat had nog iets van innovatiedrang, maar de 5 was een doorontwikkelde 4.
Mm-hmm.
Maar heel veel motoren kwamen over en zo. Dus wat dat ding volgens mij goed maakte, was dat hij redelijk ruim was en dat hij goedkoop was.
Ja.
En dat ga je dan nu op een elektrische auto plakken. Nou, die is sowieso niet goedkoop. Dat goedkope elektrische auto's, dat bestaat gewoon niet.
Nee.
Behalve de Dacia Spring Electric. En dat is ook tussen hele grote uithalingstekens. Maar goed, daar komen we zo nog eventjes op terug.
Ja, leuk bruggetje was het, ja.
Dus ja, dat is dan zo'n marketing ding. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt. Van we plakken dan de glorie van het verleden. Brengen we naar een nieuw model. En dan hopen dat die glans een beetje afstraalt. Maar wat je volgens mij aan het doen bent, is je erfgoed gewoon uithollen.
Ja.
Dus net als een nieuwe S-Pas. Dat heeft helemaal niks met een S-Pas te maken. Prima auto. Doet het goed op een scorekaart. Kan ik alvast verklappen voor zijn eerste vergelijkende test. Maar het heeft natuurlijk helemaal geen niks te maken met een S-Pas.
Nee.
Dus.
En is S-Pas nog actueel? Van die was er kort geleden nog en dan is het de volgende S-Pas.
Ja, precies.
En Renault 5 is helemaal teruggrijpen op iets uit een heel ver verleden.
Ja, maar goed, toen de vorige Twingo op de markt kwam, weet ik nog, mocht ik naar een vaag circuitje ergens.
De uitgaande bedoel je dan? Zeg maar de huidige laatste, oké.
Ja, de huidige Twingo, wat ook de laatste Twingo waarschijnlijk wordt.
Mm-hmm.
En die werd toen geïntroduceerd als een conceptcar en die had dan een hele dikke V6. Dat was een soort Clio V6, maar dan in het koetsje van een Renault 5. En dat was dan weer een voorbode van de Twingo.
Okay.
Lang verhaal. Maar ook toen was het al. Er stond een hele grote 5 op. En dit ging dan de terugkeer van de 5 in de wereld worden. En ja, ik snap het allemaal niet. Ik kan er echt niet bij. Verzin gewoon wat nieuws.
Ja.
Maak iets heel goeds. En maak het dan, geef het ook een nieuwe naam. Weet je wat de Hyundai met de Ioniq-lijn doet? Of wat Volkswagen met de ID-lijn doet? Dan wil ik niet zeggen dat het allemaal briljante auto's zijn. Maar in ieder geval, het is een nieuw tijdperk met een nieuw iets. En dat kan dan, als het echt heel goed is, kan dat ook een iconische status behalen.
Ja, ik had dus natuurlijk wat design leiden in die verwijzing naar het verleden. Dat je merkwaarde in verwijst, ook wel prima. Maar bij Renault begrijp ik niet zo nog minder. Die hadden de Zoe, waren ze heel vroeg mee. En die hebben het allebei best wel aardig gedaan. Dat waren de eerste Zoe, hè, was voor zijn tijd een prima elektrische auto. Die tweede Zoe ook nog wel. Die heeft een beetje last nu van wet van de rem naar voorsprong. Maar het zijn auto's, die hadden wel karakter. Een beetje dat sympathieke Renault-vibe van het heden zat er wel in.
Ja.
En dan gooi je dat weg. En dan begin je opnieuw met iets wat weer heel geforceerd. Ik ben het met je eens namelijk. Ja, ik vind het.
En wie zit er dan op te wachten, vraag ik me af. Want volgens mij de mensen die gecharmeerd zijn van de 5.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet het koperspubliek van de toekomst. Laat ik het even voorzichtig uitdrukken.
Nee.
Dus ja, wat probeer je hier nou precies mee te bereiken, vraag ik me af.
Ja. Nee, het zit op één lijn hoor. Ik vind het ook heel geforceerd. Ik bedoel, een beetje dingen uit het verleden teruggaan in het algemeen. kan best leuk zijn met leuke designverwijzingen, maar zo geforceerd moet hij erop lijken. Ja. En dan als een soort hyperspacecraft en zo. Ik zie het ook niet hoor. Nee, en ze doen ook te lang over, vind je niet? Van dan ga je in 2021 zo'n auto laten zien.
Ja,
en...
maar wat ik al zei, het was bij de vorige, de uitgaande Twingo, dus was het al, werd er al mee. En daarvoor, het is volgens mij zo lang als ik in de autojournalistiek werk, dus vanaf 2008.
Ja.
Om de haverklap komt de 5 terug, de legendarische 5 terug bij Renault. Ja. Ja. Ja, nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Ik moet het nog even zien.
Hey, en hoe vind je dat bij andere merken, als bijvoorbeeld kijk naar wat Mini heeft gedaan?
Ja, maar goed, kijk, dat was een hele, dat pakte heel duidelijk een paar ingrediënten van wat de Mini een icoonstatus verleende. Hè? Heel scherp rijgedrag, die wielen die helemaal op de hoeken zitten, de styling. En dat verkoop je dan als een nieuwe generatie. Dat is in feite wat Porsche ook doet met de 911.
Ja.
Maar dan hou je een paar kerningrediënten van wat die auto tot die auto maakt. En dat evolueer je steeds door. Ik bedoel, ik ben echt niet iemand die zegt, nou, hij zou nog een luchtgekoelde boxermotor moeten hebben. Nee, dat is innovatie. Verandering is helemaal niet verkeerd. Maar dit, wat je nu doet, is je maakt nu bouillon van kippen. Mm. En dan probeer je als tomatensoep te verkopen. en dat slaat nergens op. Ik wil niet zeggen dat je het niet kan veranderen, maar je probeert iets, nogmaals, je probeert een naam te plakken op iets wat iets heel anders is.
Ja.
En daar zie ik de meerwaarde niet van. En Mini pakte echt heel duidelijk een paar kerningrediënten en zeiden, nou, dit is een nieuwe Mini. Hè, met een nieuwe generatie motoren en heel duidelijk heel anders dan wat Mini was. Maar een paar van die kerningrediënten, die houden we erin. En kijk, dan is zo'n Countryman natuurlijk of een Paceman, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, dat heeft niks met Mini te maken. Maar die eerste reïncarnatie van de nieuwe Mini,
ja,
dat vond ik een heel geslaagd experiment.
Dan gaan we er even door, Fiat 500?
Ja, nou ja, kijk, voor mij is de Fiat 500 altijd een auto geweest die het vooral van zijn stijl moest hebben. En de nieuwe doet dat denk ik heel goed. Hij heeft heel erg dat aaibare.
En heeft goed gedaan, hè? Ziet hoeveel ze het verkocht hebben voor hoeveel geld, wel gewoon de panda platform. Nou,
en het feit dat het gewoon een broedrijdende auto is.
Ja.
Want dat is het in bijna alle uitvoeringen.
Ja,
dan pak je ook daarvoor geld. Dan pak je dus iets wat heel succesvol is aan het origineel, namelijk de styling.
Ja.
En er is niemand
een soort guitigheid.
Er is niemand die een Fiat 500 niet leuk vindt. Echt helemaal niemand.
Om te zien bedoel je dan?
Ja, je kunt het een rotauto vinden om te rijden.
Ja.
Dat ben ik helemaal met je
eens. Twee handen omhoog hier, denk ik.
Ja precies. Maar zelfs ik kan niet ontkennen dat het een ontzettend charmant ding is.
Ja.
En dat doet die nieuwe, net als de oude, gewoon heel erg goed.
Ik vind die nieuwe elektrische ook misschien wel de beste 500 sinds hij er is.
Ja, daar heb ik dus niet mee gereden. Maar ik ben geneigd om je daarin te geloven. En die combineert dan het succesvolle, de styling.
Ja.
Met een aandrijflijn die werkt. En hopelijk ook een onderstel van een beetje goed is. Nou, prima toch?
Die werkt in zijn soort. Oké. En dan eentje die, ik geloof wel zelf in ieder geval mislukt vond. Dat duidelijk van, Mini is succes, gaan we ook doen. De nieuwe Volkswagen Beetle, zeg maar.
Ja. Ja, ik denk dat een kevertje toch iets meer... kijk, de originele Fiat 500 had natuurlijk ook de motor achterin en achterwielaandrijving. Dat had de kever ook. Maar bij de kever is dat op de een of andere manier toch een beetje wat inherenter aan wat de kever maakte.
Het was gewoon heel erg golf.
En dit was inderdaad net even te veel golf. Ja, en hij was ook wel erg duur en het reed eigenlijk allemaal niet zo lekker. En de hoofdruimte was een beetje beperkt. En het kwam wel met iets te veel nadelen, zeg maar.
En te weinig bijzonders, behalve de buitenkant. En als je het reed, wel de huidige 500 voelt ook wel... Ja, ik bedoel, ik vind het geen goede auto, maar het rijdt niet als een panda, zeg maar.
Nee.
Dus dat scheelt dan ding. Oké, we gaan het even goed zien. Kijk, als ze beloven dat hij goedkoop wordt dan de Zoe...
Je hebt DS nog op je lijstje staan.
Oh ja, ik dacht van...
Daar heb ik als aantekening bij gemaakt. Tja, kom maar meteen opdoeken. Dus dan heb ik dat ook maar even gezegd.
Ja, nou is het huidige DS ook wel wat anders dan hoe ze het introduceerden in pakmeten. Nou, het zal zijn 2009 of zo. Is gekomen, die DS3?
Ja,
toen nog Citroën DS3?
Rondom 2008.
Ja.
Want ik maakte de eerste test, voor mij in ieder geval, met die auto toen ik nog stage liep.
Mm-hmm.
Dus dat moet ergens 2008, 2009 zijn geweest.
Dat was meteen het hoogtepunt. En daarna hadden ze eigenlijk beter kunnen stoppen.
Ja, nee, maar die echt, DS3 vond ik ook...
Dat is nog steeds zo'n gave, goede auto.
Ook daarvan vond ik, waarom moet dat DS er nou op staan? Maar goed, prima. Maar dat was een heel goed autootje. Ja, zeker. Totaal niet wat Citroën maakte in die tijd. Viel echt overal buiten.
Ja.
Dus wat dat betreft was dat DS sublabel, dat was nog niet eens zo'n gek idee. Maar fantastisch ding. De 5 vond ik ontzettend tof gestileerde auto. Meen ik echt, dat vind ik nog steeds echt qua stijlkeuze zo'n gedurfd ding.
Zo'n slechte auto.
Maar inderdaad, het reed vrij beroerd.
Zo'n slechte auto, ja.
Ja. Nou hielp het ook niet dat in die tijd was het natuurlijk met bijtellingen zo, dat je vaak die
halfautomaten en zo. Maar ook met dikke uitvoeringen was het geen, het onderstel was gewoon vlees. Nee. Hij was hard en niet sportief, zeg maar.
Nee.
En ze wist gewoon niet welke kant ze op moesten. En nou is het extreem comfortabel. Dan kiezen ze ook voor ergens voor. Nou vind ik de huidige DS4 vind ik best een aardige auto eigenlijk. In zin, als je iets comfortabels wilt met een beetje luxe.
Well.
Vind ik de huidige DS4 vind ik wel misschien de beste die ze hebben in het ding. Maar
Omdat
die dikker concurreren dan met premium. En dat is het niet. Terwijl zo'n DS4 denk nou, voor dat geld. Hè? Maar goed.
Kun je een Peugeot kopen?
Hij is wat comfortabeler.
Ja.
Wat dingen zo. Ja, dat is relatief. Hè? Peugeot's kunnen wel iets een beetje bonkig. Nou, gaan we door met het bruggetje. Gezien jouw vrolijkheid over dit onderwerp. De Renault 5, want Renault belooft wel, hij wordt dus goedkoper dan de huidige Zoe, wat geen dure elektrische auto is. Wat nogal betekent dat hij vanaf 33.000 euro of zo, tel het me even neer.
Sorry. Ik dacht, in mijn hoofd was die Zoe net onder de 30, maar...
Nee. Dat is waar eenmaal. Ja, nee, man, daar is bijna niks meer. Ja, in i20. Maar alles wordt duur. En duur en goedkoop is inmiddels een relatief begrip als we het hebben over nieuwe auto's. Wij krijgen als Autoweek daar ook wel veel klachten over in reacties en in de mail zelfs. Van ja, jullie testen alleen nog maar dure auto's. En dat is in zoverre een probleem dat nieuwe auto's zijn nou eenmaal schrikbaar en duur geworden in relatief korte tijd. En dat is een combinatie van inflatie, van gewoon dure auto-onderdelen en grondstoffen. Maar ook nieuwe veiligheids- en milieueisen, wat ook allemaal weer geld kost om te implementeren. En het feit dat een hele hoop kleine auto's zijn geschrapt, omdat het gewoon niet meer loonde, omdat die wel moesten voldoen aan al die veiligheids- en milieueisen. En zeiden de fabrikanten, ja, de marge wordt zo klein, de kappen ermee. Dan kunnen mensen beter voor meer geld een wat grotere auto kopen. Denk aan bijvoorbeeld een 108, die geen opvolger heeft gekregen bij Peugeot. Dus ik dacht, laat eens even de goedkoopste modellen van Nederland doornemen. Hier in de podcast, dat is wel leuk. Nou, kan je op autoweek.nl heel goed selecteren op prijs of welke andere eisen je stelt aan een auto al dan niet nieuw en gebruikt in onze database. Het werkt zelfs zo goed dat ik weet dat zelfs veel concurrenten van ons laten vallen dat ze wel als Autoweek gebruiksinformatiebron. Hè? Toch leuk. Doen we dat goed. Vanwege onze fantastische database. Nou goed, selecteer ik tot 15.000 euro. Er zijn dus gewoon geen nieuwe auto's meer verkrijgbaar. Ooit hadden we van, hè, we nog een paar auto's onder de 10. En nu zijn er geen meer onder de 15. Hoe veranderd is het? Hè? 33.000 gulden en het lukt gewoon niet meer. Schuif ik dan de limiet naar 20.000 euro. Dan zou je verwachten dat er een behoorlijk aanbod komt. Maar nee, in deze bizar grote automarkt met verschrikkelijk veel nieuwe merken erbij nog, meeste elektrisch natuurlijk, zijn er nog steeds maar 10 modellen verkrijgbaar voor onder de 20.000 euro, verdeeld over 8 verschillende merken. En eigenlijk valt er meteen eentje af, want volgens onze database valt de Volkswagen Up daaronder als nieuwe auto. Maar ik heb alles even gecheckt natuurlijk bij de importeurs zelf. En de Up is er nog wel, nieuw, maar alleen uit voorraad. Dus hij wordt niet meer gefabriceerd. Het scheelt wel een hoop levertijd. Dat is ook nog een probleem.
Krijg je hem wel dit jaar bekend?
Dat is eigenlijk wel, ik bedoel het bijna niet te doen, omdat het niet iedereen is even scheutig met die informatie. Maar om gewoon bij elke nieuwe auto te kunnen zeggen, de gemiddelde levertijd is nu dit. Want er zijn een paar bij en het is gewoon meer dan een jaar. Het is wel fijn als je dat weet. Of als wij dat kunnen zeggen, als we een auto tippen. Maar goed.
Het gaat nu zelfs zo ver dat als je een auto koopt, nieuw, dat je niet eens meer een definitieve prijs krijgt.
Nee.
Je krijgt dan een indicatie. Ja. Maar als je pas volgend jaar geleverd wordt, zeker BPM, dat kan wel eens een stukje schelen. En regelgeving is daar niet altijd even consistent in.
Ja.
Dus ze zeggen zo, nou, op basis van deze informatie gaan we ervan uit dat je je zoveel kost. Maar als die dan pas in maart geleverd wordt volgend jaar, dat is echt niet meer ondenkbaar. Kan het zomaar zijn dat je tegen die tijd een net iets ander bedrag op de factuur krijgt.
Ja. Ja, en sommige, ook van grondstoffen kan het zomaar een paar duizend euro verschillen. Ja. Nou kan je met de meeste dealers daar wel afspraak over maken. Dat je dat soort van afdekt van oké, we spreken gewoon dit af en dat wordt het. Maar ga je die auto leasen, of in ieder geval zakelijk rijden en ook privé gebruiken. Jouw bijtelling wordt wel gebaseerd op de fiscale nieuwprijs van het moment van kentekening. En is de auto dan eens, en dat gebeurt hoor, 5.000 euro duurder. Ja, dan kan jouw dealer daar weinig aan doen. Dan ga je echt wel bijtelling betalen over die 5.000 euro meer. En dat scheelt je ongeveer 50 euro netto in de maand.
Mooi hè, hoe wij die automarkt in elkaar hebben gezet.
Oh.
20 jaar.
Dan is even een leuk bruggetje. Want mij viel op dat de Skoda Enyaq nog steeds een van de best verkochte auto's van Nederland is. Dat die leeftijd is dus meer dan een jaar ook. Dus eigenlijk wel grappig. Hij is nu best verkocht, maar het zijn allemaal auto's die al een jaar geleden besteld zijn. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dat het eigenlijk niks zegt over wat nu populair is, maar meer over wat een jaar geleden populair was. Maar goed, de Up. Nou, er zijn dus een hoop verkrijgbaar. En dat is wel snel rijden. Zou jij doen? 20.000 euro ongeveer met opties? Hij is dus zeg maar...
Nee. Maar ik zie ook...
Als je een nieuwe auto moest doen, hè? Je hebt een leasebudget of zo. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen, voor dat geld koop je tweedehands. Ook iets, dat is allemaal waar.
Ja, maar er begint nu een soort grijs gebied te ontstaan tussen nieuw en tweedehands. Want heel veel grote dealerorganisaties en fabrieksimporteurs trouwens ook. Laumann is er heel groot op aan het inzetten. Die halen gewoon auto's uit Duitsland of België of weet ik veel waar. Met nou nog geen 10.000 kilometer op de klok. 1 of 2 jaar oud. Dus echt eigenlijk een nieuwe auto. Voor all intents and purposes.
Ja.
Maar dan wel gewoon 4, 5, 6.000 euro onder de nieuwprijs. En dat zou ik doen.
Ja.
persoonlijk. Want je rijdt dat, ja, het enige wat je niet kan kiezen is zeg maar de kleur en de opties en dat soort dingen. Maar goed, over het algemeen, zeker bij Japanse merken, kun je toch maar kiezen uit een aantal uitvoeringen.
Zeker, ja hoor.
Kleur.
Ja.
Dus nou ja, dan ja, kleur.
En je kan een beetje zoeken, hè? Niet, oh, kijk, hoe duur die auto, hoe persoonlijker die wordt waarschijnlijk. Maar...
Ja, en ik kan me echt wel voorstellen dat je als, zeker als particulier zegt van nou, ik hoef niet per se een grijze. Ja. Een beetje iets met een leuk kleurtje erop. Maar goed, als je een beetje zoekt, als het geen hele specifieke kleur paars moet zijn, dan is het vaak wel te vinden. En dan rijden ze goed als nieuwe auto. Voor echt 10-20% minder dan wat je er nu voor betaalt. En dat is wel een segment dat heel hard aan het groeien is op dit moment.
Nee, het klopt. Maar goed, als je als particulier gaat zoeken, dan kan je sowieso eens in Duitsland je dicht op doen voor auto's van half jaar oud en zo.
Dat vinden mensen ingewikkeld.
Ja.
En dat snap ik ook wel.
Nee, zwaar. Daar kan je ook je broodjes voor inzetten en zo. Maar als jij inderdaad gewoon een nieuwe leaseauto mag uitzoeken, ja, dan is nieuw is nieuw. En zelfs uit voorraad, nou, dat lukt misschien nog net. Want dan wordt het een soort als nieuw verkocht.
Ja, maar is het zo? Werkt het zo? Ik weet het
niet. Nou, soms wel. Als je dan als leasemaatschappij dat gewoon heeft, dan willen ze daar nog wel eens naar kijken. De grote leasepartij en zo. Ligt een beetje aan wat voor leasemaatschappij jouw werkgever dan inzet. Maar het zal zijn dat je een nieuwe leaseauto moet uitzoeken en dat je gewoon anderhalf jaar moet wachten. Dat, ja, dan rij je short lease waarschijnlijk. Maar dan moet je toch nog kiezen. Maar inderdaad, dan nog eens even zeggen, 20k en dan een up. Of liever wat... Ja, zoveel keuze heb je niet. Maar in theorie, zeg maar. Vind je het geld waard, laat ik zo zeggen?
Nee, maar dat vind ik... Nou, dat vind ik
oude auto,
dus dat meen ik serieus. Dat vind ik bij bijna geen enkele nieuwe auto meer. Ja, nee. Zeg maar, het segment was wat toch al heel duur was. Een Panamera of zo. Of een Audi A8 of weet ik veel. Weet je, dat soort segmentauto's, ja, die waren al duur. Dus ja, nu zijn ze nog meer heel duur.
Ja.
Dus dat maakt per saldo niet zo heel veel uit. Maar nu nog een nieuwe auto kopen onder, laten we zeggen, het E-segment. Nee, dan zou ik toch echt stevig gaan kijken naar een jong gebruikte. Want het scheelt zo verschrikkelijk veel geld. Een beetje een leuk aangekleed jaarisje kost je tegenwoordig gewoon 33.000 euro. Dat zijn toch geen bedragen?
Nee.
En dan hebben we het dus over een auto die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk echt heel zuinig is.
Ja.
Als je daar een dieseltje van 10, 15 jaar oud op inruilt, dan gaat je CO2-uitstoot, let alone zeg maar fijnstof en dat soort dingen, dat reduceer je echt. Alleen, dat is voor mensen dus niet meer bereikbaar. In ieder geval niet nieuw.
Nee, ja, of mensen met een heel goed pensioen. Ja, dat wordt toch niet voor niets. Is
ja, maar je moet echt... Sorry hoor, maar ik weet niet hoe goed de pensioenen van de meeste mensen geregeld zijn. Maar als ik kijk naar wat ik straks kan... in mijn huidige... Stel, ik ga mijn huidige carrière doortrekken met de loonontwikkeling die erbij hoort. En ik hou dit vol tot mijn 67... Nou, nee, ik zal wel 72 moeten zijn tegen die tijd of zo. En ik ga dan met pensioen... Nou, dan 35.000 euro aan auto spenderen. Nog even los van het feit dat auto's dan dus ook weer een heel stuk duurder zijn geworden. Ik zie het mezelf niet doen.
Nee, ja, mensen kopen campers en boten en zo. Ja, het gebeurt, hè? Dus,
ja, nou ja, prima. Maar die mensen zijn niet ik. En niet met mijn pensioen in ieder geval. Nee, maar sorry, er gaat nu wel een generatie met pensioen, zijbrugje. Wat gewoon op een iets ander budget is ingecalculeerd qua pensioenen.
Ja.
Dat is voor mijn generatie in ieder geval niet meer realistisch.
Nee.
Dat soort uitgaven.
Nou, ik ben benieuwd. Ja, de Kia Picanto, daar komen verklap ik al een beetje zo nog op. Die wordt vernieuwd, maar was steeds een van de best verkochte auto's afgelopen maanden. Ja. Zelfs dit jaar. Want laten we de rest van de lijst even doornemen. Dus de 9 auto's die echt nog nieuw kan bestellen dan. Ik doe het een keer omgekeerd alfabetisch. De Toyota Aygo X. Een stuk wat anders dan de Aygo, want wat groter. Maar ja, vanaf 18.500 euro.
Ja. Ja, maar goed, dan neem je dus genoegen met een motortje waar je erg de zweep over moet halen om een beetje...
Ja, dat geldt voor alle auto's. Hè. Waarschijnlijk als je de dikke motor wilt, dan valt hij boven de 20. Maar ja, nu even puur voor de vorm.
Ja, ook kun je denk ik niet kiezen, want daar is alleen maar de 1.0.
Ja.
Maar ja, ook daarvoor zou ik zeggen, blaas, nou wat zal het zijn, 3.000, 4.000 euro extra in de bus.
Mm-hmm.
En dan rij je een Yaris met die motor, waar je dan dus ook de zweep over moet leggen.
Ja, en de Yaris is net wel wat volwassen auto, vinden we dan de Aygo X. Hè?
Ja.
Oké, Mitsubishi. Eerst zouden ze stoppen, toen we Nelton nog niet. Maar hij is nog steeds te bestellen. De Space Star. Hij was lange tijd de goedkoopste auto van Nederland. Is hij niet meer, kan ik verklappen. Vanaf zeg 17.000 euro.
Ik zou het niet uitgeven. Ik vind het sympathiek hoor. Ik vind het een sympathiek karretje. Maar het is 17.000 euro is een hoop geld voor. Niet zo'n hele goede auto.
Ik vind de Space Star vooral niet zo'n goede auto. Nee. Kleine goedkoop vind ik één ding. Maar de Space Star behoort niet tot de betere auto's. Nee.
Dan zou ik doorgaan voor de volgende optie.
De Kia Picanto.
Ja.
Going strong, net vernieuwd. Maar oude stijl, nog steeds de best verkochte auto van augustus tot nu toe. Dat zegt wel veel, vind ik. Voor een auto die een facelift moet gaan krijgen. Ja, nu vanaf net over de 17.000 euro. Laten we zeggen, hè, wil je hem leuk hebben, zit je wel over de 20. Maar goed, we moeten nu ergens de grens trekken. Ja, vanaf niet eerste generatie, maar generatie 3 uit mijn hoofd. Was het eens echt een leuke auto. Ja. En is alleen maar beter geworden.
Ja, zeker. Ik snap heel goed dat mensen het doen.
Ja.
Je hebt een autootje.
Ik raad hem ook veel aan. Ook van aan de vriendinnen van mijn vrouw en zo. Van een klein autootje. Ja. Zeg Picanto. Als je eenmaal. En dan, nog steeds een soort Kia. Van wat moet daar nou mee? Kan ik niet beter een. Toen nog bijvoorbeeld een 107, 108 kopen? Nou, nee.
Dat zou ik niet doen.
Echt niet. Mensen doen dat ongevraagd. Ja, wat een 108 gekocht. Ik denk, waarom? Ja, is goed. Jij is toch beter anders. Ja, ik zeg, waarom heb je. Weet je, ja, je moet het niet aan mij vragen. Maar ik had wel te kunnen tippen. Die mensen hadden een 107. Wat toen die kwam. Telefoon Money.
Ja.
Echt een fijn autootje was, want ja. Het was gewoon Toyota. Ja. Maar 108, ja, zoveel later, veel duurder. En een Picanto zoveel beter voor hetzelfde of minder geld. Vind ik niet slim als je 108...
Ik had het ook niet gedaan.
Nee. En dat geldt voor ook voor de afgeleide van de tweede generatie hier trouwens. Niet zo raar dat we bij concerngenoot Hyundai de i10 hebben vanaf. Ja. Net iets meer, 17.595. Die is al vernieuwd dit jaar, verkoopt ook nog steeds goed. Alleen niet zo goed als de Picanto. Toch uitstraling, terwijl die al vernieuwd is, hè? Kan je nagaan.
Ja.
Wel fijn auto.
Zeker. En net wat ruimer dan de Picanto.
Ja.
Zou ik persoonlijk, uit de lijst die wij nu samenstellen, mm-hmm. zou dat voor mij de aanrader zijn, denk ik.
Ja, goede garantievoorwaarden ook. En ja, ze zijn heel erg in het gat gedoken. Want ik zei aan het fabrikant stoppen met kleine auto's. En de Koreaan zegt gewoon, nou, wij niet.
Door.
En briljant, ja. En dan ga ik hier naar de Antillen op vakantie en zo. En dan staan er ook 50 die je dan kan huren. En ze hebben die markt in Indonesië hetzelfde. En dat soort markten waarschijnlijk brengt dan genoeg marge om ze te blijven bouwen.
Ja, en Hyundai is ook niet bang om een financieel risicootje te nemen. Hè? Want ze hebben natuurlijk best wel wat geld geïnvesteerd om dat N-label te lanceren in Europa.
Nou, ja.
Bij ons in Nederland is er dan de i30 uit voorgekomen en toen was het klaar. En elders...
Nee, wel N-line, kunnen ze een beetje her en der dan een beetje mee cashen misschien.
Ja, maar dat had je ook wel zonder gekund, hoor.
En dan komt een Ioniq N natuurlijk, Ioniq 5.
Ja, ja, precies.
En,
ja. Maar goed, maar je had ook kunnen zeggen van, nou, dan gaan we vanaf dat moment met dat label. Maar ze hebben gewoon gedacht van, nou, wij denken dat hier wat op te verdienen valt. We stappen erin, we gaan ervoor, vol goede moed. We ontwikkelen ook echt een goede auto en dat is gelukt. i20, de verhalen die ik erover lees, wat kun je hem niet kopen, schijnt ook een goed ding te zijn in dat segment.
Zo'n tussenactie leuk insider verhaal. Wij wilden hem graag testen.
Ja.
En dan in de deur van, goh, dat lees maar weten. Of wil je misschien importeren tegen een Fiesta ST, wat geen concurrenten. Mogen we eentje alleen uit België? En zijn importeur, nou ja, dat hebben al zoveel journalisten in Nederland gedaan en zoveel schade mee gereden, doen we niet meer. Ik weet, oh, nou, lekker dan.
Ja, dat was wel zo'n moment.
En wij waren er niet. Maar,
nee,
ja.
Nee, wij waren het zeker niet, want wij hebben gewoon helemaal niet met die auto gereden.
Dat vond ik wel grappig.
Maar Hyundai is dus niet bang om gewoon te zeggen van, we investeren ergens in op het moment dat we denken dat het goed is. En op het moment dat dan gaandeweg blijkt dat dat toch niet de way to go is, dan stoppen we er gewoon mee en schrijven we dat project af.
Ja.
Nou ja, prima.
Ja, dapper.
Maar dat moet je ook maar kunnen.
Ja, en... Nou ja, afschrijven hoeft niet, want wij vinden de i10 gewoon een hele fijne auto. En die zeker voor zijn budget eigenlijk wel een absolute aanrader is. Als je in dat segment bijvoorbeeld voor een klein lease-autootje ergens mag beginnen. Overweeg zeker de i10. Dan de Fiat Panda vanaf €17.190. Still going strong, stiekem.
Ja. Ja.
Heeft me best wel mijn sympathie, maar niet van alle Fiat, maar de Panda.
Sympathiek karretje zeker.
Veel ruimte.
Ja, maar dan zou ik voor een nieuw naar i10 gaan. Maar goed, dat geldt voor alles wat nu nog komt, hoor. Dan zou ik
nee, oké, ja. Gaan. Nou, hij is wat hoog op de poten, vinden mensen soms wel prettig en zo, denk ik. Dus ik kan me voorstellen dat er wel een markt voor is. Van hetzelfde concern, ook nog steeds te koop, de Fiat 500 op benzine, niet bedoelende elektrische. Gaat het een tijdje mee?
Zou ik niet doen.
Vanaf, zeg maar, €18.000.
Ja, maar de 500 is wel, ik weet niet of het nog zo is, want ik heb een tijdje niet in de prijs gekeken, maar het was ooit wel zo dat je had hem dan vanaf 14.000.
Mm-hmm.
Maar als je dan de versie wilde waar de deuren van open konden, dan was hij 18.
Ja.
Dat was wel een beetje zeg maar het optiebeleid bij die Fiat. Er was een instapper waarvan je dacht van nou, voor zo'n... Nou,
er stond wel één ding tegenover. Als je heel goed onderhandelde, kon je met heel veel korting wegdoen. Want er werden heel veel weggezet bij dealers.
Ja.
Verplicht. En die moesten dan vanaf. En dat gold dan meer wat voor die 500C's. Die had het cabriootje en de Abarth. Die waren schrikbarend duur, maar daar ging zo 30% vanaf als je het een beetje...
Keurig.
Je ding deed. Ja, goed voor de restwaarde ook. Dus er werden heel veel weggepompt, hoor.
Oké. Okay.
Maar goed, ik zou het ook niet doen. Ja... Nee, ja. God.
Ik zou voor die Hyundai.
Nou, weet je, ik kan me voorstellen, en dan maar even niet genderneutraal te zeggen. Er zijn wel vrouwen die dan zo'n ding zo leuk vinden. En wij spreken, die krijgen dan nu een eerste baan, 20ste vierhand zat. En die mogen een budgetje. En er zit deze erbij. Ik zou ze niet zeggen van, nee, dan moet je 500 of een i10, want die is ruimer. Die vinden dan, die kunnen eindelijk keer 500 rijden. Nou, ja.
Je moet lekker doen met je geld wat jij met je geld wil doen. Dat is heel simpel. Daarom is het van jou. Je werkt ervoor. Je mag het uitgeven zoals je het wil, wat mij betreft. Alleen als je aan mij vraagt, is dat... wat jou betreft in jouw rol als auto-expert... want je hebt er verstand van de beste keuze...
Nee.
Dan zeg ik nee.
Nee, oké. Nee, ik ook niet. Nee.
Maar ja, weet je, als jij er gelukkig van wordt... Nou, dan moet je dat toch lekker doen. Ik bedoel, er zijn zat mensen die rijden Maserati. Nou, dat is echt niet omdat het de beste auto is. Want ik kan me niet een Maserati-model... in wat voor configuratie dan ook bedenken... waar je niet een betere concurrent voor kan verzinnen.
Nee, dat is waar, ja.
En toch zijn er mensen die dat doen. En ik snap dat wel. Alleen, ja, ik kan hem hier niet aanraden. Maar dat is dezelfde discussie wat wij dus hebben. Als er een Jaguar Land Rover product in de test zit, is het heel vaak op de scorekaart gaat die nat. Omdat ze net wat te duur zijn. Of ja, de entertainment is net niet bij de tijd, et cetera, et cetera. Dus ze winnen het niet. Maar als je dan vraagt van, nou, stel je krijgt er eentje. Alles wordt verder betaald. Je hoeft hem alleen maar te rijden. Dan is het toch vaak wel het Jaguar Land Rover product waarvan wij zeggen, nou, doe dan die maar.
Zelfs dat zou ik bij Maserati ook wel eens zien gebeuren trouwens. Niet bij de hele huidige, maar er waren een paar bij in het verleden. Dat vond ik best wel leuke auto's hoor.
Ja. Ik heb er nog nooit
een Gran Turismo vond ik wel in die tijd van een gaaf auto. Ja. Toen de F6
gedaan. Ik reed er pas in 2007.
Ja,
toen
was hij al. Was hij letterlijk 10 jaar oud, hè?
Ja, precies.
Dus ja,
precies.
Dan
wordt dus toen ik hem reed, was het echt al, was het al bijna een occasion. Ja. Dan kon je hem nog een nieuw kenteken krijgen.
En ik vond de Ghibli vond ik helemaal toen die kwam ook niet zo'n verkeerde auto. Zeker een dikke uitvoering. Maar
dan was ik toch echt wel voor of een hele.
Ja, vijf. Ja,
of een dikke 5 of een dikke Jag. En XF.
XF Ghibli, de test die ik altijd willen doen dat nooit van gekomen is. Ja. Want typisch zie je al die doen ze wat anders merken.
Of een E-klasse.
Ja, dat is wel heel wat anders natuurlijk. Heel comfy.
Ja, lekker. Nou, AMG.
Ja, oké, okay, maar dat is, ga je doen een andere.
Ja, maar voor het budget.
Die Ghibli QV die nooit, weet dat, die nooit gekomen is met dikke V8. Anyway, iets ander prijssegment. Want dan gaan we nog door naar Dacia. Hoe kan het ook anders? De Sandero en de Sandero Stepway, als die als apart model zien, zijn allebei uiteraard onder de 20, sterker nog. De Sandero is vanaf 16.700 nu de goedkoopste auto van Nederland.
Ja.
Nou, en dat is in zijn soort nog best wel een aardige auto.
Ik zou voor een Hyundai i10 gaan. Behalve als ik 2 hele grote kinderen had.
Ja,
zou ik voor de Sandero gaan.
Want hij is echt wel bezig met qua volume. Ja. Dat is echt de enige in deze lijst. Ja. Eigenlijk niet helemaal, want ik noem er zo nog één. Je krijgt wel voor die bedrag ook bij LPG. Dat is ook weer goed voor je kilometerkostprijs. Ja, Dacia heeft het slim weten te doen. Hè? En ik vind in tegenstelling eigenlijk die ik zo even noem, Dacia Spring, is dat offer je misschien wel heel veel op. Het voor de Sandero wel mee. Het is toch wel een volwassen auto die gewoon wat ouder is. Maar ik heb wel een heleboel oud voor je geld.
Ja, zeker.
Dus qua afschrijving en zo zit je ook wel goed.
Ja.
Stepway, ja, als jij graag een hoog zit wil. Hè? Dus valt verder weinig.
Als je persen in zwarte randjes plastic wil, daar word je gelukkig van. Moet je dat lekker doen.
En dan nog een opvallende andere soort van grote auto. Niet helemaal A-segment die in de lijst staat. De Citroën C3. Die is er ook nog. 19.000 euro. Je zou zeggen, uit productie. Nee, hij is er echt nog steeds. De nieuwe E-C3, volledig elektrisch, komt in de herfst. Waarschijnlijk een nieuw jaar bij de dealer. Die krijgt zo'nzelfde retrolok trouwens, Renault 5. Een mooi bruggetje. Maar de gewone C3, wat denk je van 19.000? Ik vind in deze tijd niet veel geld voor die auto. Het is niet mijn favoriete auto, maar...
Nee, dat bestel is wel dermate week. En ja... Nee, zou ik niet doen.
Maar of ik nou mezelf, mijn geheugen, mezelf betrouwbaar is. Maar ik had een C3 Aircross, heb ik een tijdje gehad. Dat was stiekem best een aardige auto. Want die kreeg toen een vervangende auto voor onze C4 duurtester.
Ja.
Dat vond ik geen fijne auto. En toen was die C3 Aircross, hij zag er verschrikkelijk lelijk uit. Maar hij reed beter dan die
C4.
Ja,
is waar. Maar goed, dat was ook wel een iets jongere auto. Ja, de C3 die is wat mij betreft wel erg ondergedempt. Kijk, soft, zodat hij comfortabel wordt, is één ding. Maar dit was echt een auto die gewoon op een natte flyover wel erg spannend werd, zeg maar.
Ja, maar geldt van Sandero ook, hè?
Ja, maar wel minder. Die C3 was zo soft, dat op het moment dat hij uit zijn veren kwam, dat het net was alsof er een grote hand, zeg maar, jou als een speelgoedauto probeerde omver te duwen. En
dat klopt wel.
Dat was echt niet een fijn
gevoel. Ja, die achterdemping ook als je inderdaad van een hoge afrit afreed zelfs. Dan voelde ik van die achterkant.
Dat was gewoon echt niet fijn. Kijk, ik weet dat veel mensen denken dat wij alleen maar racen met auto's. En het is zeker weten waar dat wij dingen met auto's doen die de gemiddelde gebruiker niet doet. Om gewoon te kijken wat er dan gebeurt. Dat is deel van ons werk en ook niet het meest vervelende deel. Maar zelfs als je normaal reed met die auto, maar je schat er gewoon even de flyover een beetje verkeerd in. Dan werd hij al zo bewegelijk dat je dacht, nou, als je hier in een noodsituatie een keertje een ruk aan het stuur geeft, omdat je om een eiland heen moet sturen, dan wordt het wel spannend, zeg maar. En ESP kan een hoop redden, maar uiteindelijk kan het niet voorkomen dat je, zeg maar, de ruimte nodig hebt om de boel weer te stabiliseren. En als je dan op een niet al te brede flyover iets moet doen, nee, zou ik niet doen.
Dus de conclusie is de hele lijst, wil je een auto onder de 20.000 euro, koop een Hyundai i10.
Ja. Zou ik doen.
Of een Picanto, ja. Maar dan de nieuwe Picanto, ja.
Ja, de nieuwe Picanto is wel erg...
Designtechnisch wel wild, hè?
Stevig qua design.
Ja, i10 is misschien wel heel braaf, maar... Nee, maar ik ben wel mee, koop gewoon mijn i10.
Ja.
Met Picanto af.
Hey, maar dan heb je nog de Dacia Spring.
Ja, Venture. Ik denk, noem hem gewoon. Hij valt officieel buiten deze lijst, want hij is vanaf 21.750 euro.
Ja.
K staat erachter, maar dat is wel heel veel geld. 2,5 ton voor, of zelfs 2 miljoen.
Ik wou het zeggen, dat is
een tikfoutje. Een eetje is voor euro. Maar, en ik heb het even gedubbelcheckt van, zie ik nou goed, maar dat is los van de SEP-subsidie erop. En als je die dus als particulier aanvraagt en nog krijgt, dan komt die onder de 20.000.
Hoeveel is die subsidie dit jaar?
uit mijn hoofd 1700, 2900, die orde van grootte.
29, okay. Ja, want je moet de snelladen er nog bij doen, hè, bij de Dacia Spring.
Als je dat wil.
Ja, ja dat heb je wel nodig, want de actieradius 200, 250.
Ja, maar als jij echt alleen maar in de stad rijdt, ja, ik bedoel... Nee,
fair enough. Maar nou, ik zou het wel ook restwaardig...
Ik zou het wel eens wel aanraden, ja. Maar we raden bij anderen ook grote motoren aan. Maar dan is je echt wel voor een EV toch echt wel heel erg goedkoop als je vergelijkt, ja, met die lijst van,
nee,
net.
Zeker.
Hè?
Maar en wat mij betreft maakt dat het cirkeltje mooi rond. Want eigenlijk vind ik de Dacia Spring, als het dan toch elektrisch moet zijn, veel meer in de geest van de originele 5 dan de nieuwe Renault 5. Dit is namelijk ook gewoon een goedkoop karretje met bewezen techniek. Voor weinig geld, heel bazaal. Goedkoop vervoer voor de massa.
Maar was die huidige, die 5 van toen, nou, van die soort van modern in zijn soort, terwijl die Dacia Spring is...
Nou,
daar moet je niet mee tegen elkaar op rijden, zeg maar.
Nou, dat moet je, nee, volgens mij was de 5, maar nogmaals, ik heb niet zo heel veel met het model, maar volgens mij was dat echt een 4, met ook nog de motor in eerste instantie in lengterichting. Gewoon echt hele ouderwetse techniek. Maar dan met wat extra lastnaden, geloof ik, in de bodem, waardoor het dan een unibody, dus een zelfdragende carrosserie, werd.
Ja.
In plaats van een los frame. Maar nee, dat was geen innovatieve auto, nee. En zeker de motoren niet. En eigenlijk, nu ik erover nadenk, de toegevoegde waarde van Dacia als merk vind ik op dit moment eigenlijk ook groter dan de toegevoegde waarde van Renault.
Ja, maar dat zegt ook wat over hoe druk het is in het segment waar Renault zit. Want ik vind niet eens verkeerde auto's als een Megane E-Tech en zo. Maar het is gewoon zo vol.
Ja, maar het zijn vaak ook zo'n Espace en zo. Prima.
Ja.
Maar weet je, een Hyundai Santa Fe is ook prima. Dat is niet...
Maar het is bizar. Want ik dan, als je nu kijkt naar de merkenlijst, zeg maar, op die door mij net geroemde Outweek Carbase, zeg maar. Hoeveel nieuwe merken, zeker in dat middensegment en helemaal met elektrisch. Je zou ook maar als ingenieur of als merk, het moet waarschijnlijk zo ondoenlijk zijn om nog concurrerend te zijn. Want je hebt... Er zijn zoveel auto's verkrijgbaar, zeg maar, tussen de 30 en de 60.000 euro.
Ja. Maar daarom gaan er ook een hele hoop mensen merken gewoon omvallen in de komende 10 jaar.
Dat kan niet anders.
Nee, precies. Ja. En daarom vind ik, als ik er goed over nadenk, dat Dacia, dat springt ergens in een gat. Ja. Waar geen enkel ander merk zit.
Nee.
Want, nou ja, zo'n Sandero, dat is eigenlijk, even los van een zeer op zijn laatste benen lopende C3.
Ja.
Dat is de enige B-segmenten die je nog voor B-segment geld krijgt. Nou, ik denk dat het aantal kubieke meters per euro van een Dacia Jogger, dan kom je zeg maar nergens anders aan.
Nee, en zeker niet.
Semi-betaalbare elektrische auto.
Ja.
Nou hoor ik wel links en rechts dat die Dacia Spring niet vrij is van de nodige gremlins. En sommigen ook wel echt van het niveau van, nou, dan ben je hem gewoon even een paar weken kwijt bij de dealer.
Want, oh ja.
Weet je, je kan hem niet meer opladen of zo. Dat wil ik toch een keertje benoemd hebben, want ik hoor het net te vaak om te denken van, nou, met iedere auto gaat er dus wat mis. Maar dit schijnt toch wel... wat hoofdbrekers op te leveren. Maar nee, even los daarvan vind ik dat Dacia op dit moment meer unieke waarde toevoegt aan de automotive wereld dan Renault.
Ja, nee, maar ben met je eens. Eigenlijk bijna opvallend dat bijna niemand anders inspringt. Ik dacht, laat ik even zoeken wat nou na die Spring de goedkoopste elektrische auto is.
Dat zal die MG...
ZS, dat dacht ik ook wel zijn. Maar nee, het is niet meer leverbaar op dit moment. Nou, volgens het ding. Of hij is duurder. Ja, er komen in het segmentje wat eigenlijk niet meer echt geleverd wordt, volgens mij. Namelijk de elektrische Smart en de Twingo. En ik heb de E10 niet meer echt... Ja, die moet je ook echt niet kopen, vind ik.
Nou,
niet
doen.
Maar die zijn er gewoon echt niet echt meer. Maar ik denk daar ook wel levertijd dat ze zeggen, nou, daar ligt de focus even niet. En er komt bovendrijven de Fiat 500e. Vanaf 28.000 euro. Dus procentueel gezien toch wel... Ja, een beetje meer geld, zeg maar.
Het is anderhalf keer zo duur.
Ja. Dus daar zit er echt wel heel knap.
Ja, dat
heel
goed.
Van moet je niet ver, je wil graag elektrisch, dan is dat de optie, inderdaad.
En ja, je moet inderdaad nergens tegenaan botsen, want dan ben je dood.
Nee, dat is helemaal een klein detail. Oké, leuk. Nou, dat is zover Outweek adviesrubriek voor deze podcast.
Koop een Hyundai i10, dat is eigenlijk
goed.
Een groot advies.
Moeten ze laten sponsoren, man, door Hyundai.
Wat komt er van tegenwoordig?
Nou, dat is goed. Ik had het nog willen opzoeken, niet aangekomen. Überhaupt Suzuki, dat die niet in deze lijst staat. Vind je dat dan niet optiebaar genoeg?
Nee, ik had
even snel zoeken.
Ignis had ik daar eigenlijk wel in verwacht.
Exact, ik ga even spieken.
Nou,
als jij eens even wat praat nog ondertussen. Even een soort tussenmuziekje, ja. We gaan even naar de reclame. Even kijken, Suzuki. Toon.
We gaan het zo meteen ook hebben over dikke auto's, hoor, met V8 en zo. Dat de luisteraars niet zich zorgen gaan maken van, nou, nu gaan we het echt alleen maar hebben over elektrisch en auto's onder de 20.000 euro. Zo meteen op de lijst staat nog de nieuwe AMG GT op basis van de nieuwe SL. We gaan het nog hebben over een Lamborghini. We gaan het nog hebben over... en we gaan het hebben over de enige Japanse V12 die ooit in een soort van productieauto geleverd is. Dus blijf hangen. Heb je die inmiddels gevonden?
Nou, de site die schrok er zo van mijn zoek. Die loopt bijna op vast. Maar laten we even kijken. De Ignis. Vanaf, daarom net niet, 20.100 euro.
Ja, dat vind ik van die Ignis veel geld.
Ja.
En Swift?
Het is wel het is een S-Cross vanaf 30. Een Swift vanaf 20.000 euro. En een klein beetje 20.000 is 95.
Okay,
dus nou, hij scheelde 100 euro als hij erbij gestaan. Oeh. Dat vind ik voor Swift wel netjes.
Ja, zeker. Zeker.
Dat vind ik dan wel een aardige deal, hoor.
Het is wel een redelijk basale versie ook dan die je hebt, hoor. Daar heb je geen ledkoplampjes en zo. Dat is allemaal wel wieldopjes, geloof ik nog.
Ja.
En, maar ja, zou ik zeker het overwegen waard vinden. Want het is net iets volwassener om te rijden. Niet eens heel veel ruimer, maar wel volwassener om te rijden dan de i10.
Hij is gewoon goedkoper dan de Ignis. Dat vind ik ook wel verrassend.
Ik niet. Want hij is wat lager natuurlijk.
Ja.
En de Ignis staat volgens mij ook op het Swift-platform.
Klopt. En dan BPM, hè, want verbruik wat hoger. Ja, precies. Ja, om mee spelen. Maar,
met die redelijk archaïsche 1.2... Dan wel, dat noemen ze tegenwoordig bij...
Hybrid.
Dat noemen ze een hybrid.
Ja, want...
Doet Ford ook, hè? Staat er achter op je Fiesta, staat daar hybrid.
Maar je hebt de 2 pk elektrovermogen, zeg maar. Ja.
Nee.
Helemaal goed. Dan was er nog wat autonieuws. Twee nieuwe modellen die net buiten deze tot 20.000 euro lijst vielen. Zo heeft Mercedes zijn nieuwe AMG GT onthuld. Lekker sportwagen op basis van de nieuwe SL. En nou vond ik de nieuwe SL, want die heb ik uitgebreid gereden, beduidend minder goed dan de AMG GTC Roadster. Want dat was echt een geweldige sportwagen. En die SL was een beetje vlees nog vis. Want hij moest ook de oude SL vervangen. Wat natuurlijk veel meer GT is dan de AMG GT was. En deze nieuwe AMG GT is eigenlijk een dichte SL.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd of het nu werkt of niet. Of dat ze nog steeds weer zoekende zijn. Dat ze alles tegelijk willen zijn. In praktijk dus niks.
Nou, ik ben ook wel benieuwd. Want de oude, dat was eigenlijk best wel een hardcore ding. Met de space frame en dan de motor helemaal zo'n beetje op je schoot. Voor een optimale gewichtsverdeling. En eigenlijk was het was heel veel dingen, maar geen GT. Ik weet ook nog dat ik de introductie van het ding deed. En dat ik echt dacht van, ik weet het niet. Maar dit is heel veel, maar niet de GT.
Ja.
Ja, en de nieuwe SL is veel meer de GT dan de GT was. Ik denk alleen
en minder GT dan de oude SL was.
Ja,
ja,
ik vond het best een fijne auto overigens, hoor, moet ik zeggen.
De huidige?
Ik vind het best een fijn ding. Want een SL vond ik, dat was net altijd even te bejaard en te soft en te week. En die nieuwe, het kon verrassend veel voor hoe zwaar het eigenlijk is.
Mm-hmm.
Ik denk alleen wel, als ik dan kijk naar de specificatie van de dichte, die zou wat mij betreft toch wat sportiever moeten zijn met zo'n dak erop. Altijd vierwielaandrijving.
Ja.
Zo goed als 2 ton aan gewicht. Nou, weegt een C63 AMG tegenwoordig ook 2100 kilo dankzij plug-in hybride techniek. Dus wat is zwaar. Maar dit wordt geen lekker gooien en smijten sportwagen. Nee.
En dat was die uitgaande wel. Zeker heeft het wat updates gehad. En nog zelfs voor de feest. Maar die GTC, dat was toen net wat heftige versie. Net wat getweakt. Nou, ik heb hem zoals dichte auto ook als roadster. Ik heb de introductie gedaan. Ook tegen een Aston Martin Vantage gereden. Kijk, het probleem was dat hij in het segment van de 911. En dat blijft altijd de beste auto. Maar als ze dat even negeren. Die AMG GTC was een gave auto, zeg. Ja. Alles, hij was het interieur fantastisch mooi. Die V8 was top. Hij reed gewoon een sportwagen. Dus je kon ook lekker mee hoeken. Hij kon zelfs lekker dwars als je wilde. Weet je wel. Niet te hard om ook lange afstanden te doen. Het was precies wat je van een sportwagen van AMG verwacht. Voor mij was hij echt gewoon piek AMG.
Ja.
En qua luxe, en qua soort van comfort, en qua sportiviteit, weet je wel. En dat de 911 er net wat lichter aanvoelt en zo. Ja, oké, dat lukt niemand, maar dat is prima.
Nee, maar ja, dat krijg je als je iets 50 jaar bouwt. Dan wordt het op een gegeven moment een keertje heel goed. Maar ik vond dat gewoon om hoe gaaf die was.
Ja.
Is het een van de weinige
te zien, trouwens ook
waar
dik.
Ik misschien een 911 voor zou laten staan.
Ja.
Bepaalde uitvoeringen.
Ja, mijn F-Type had ik dat gevoel wel voor de Lox. Maar dat qua rij was altijd gewoon net te zwaar.
Ja, ja,
en dat die AMG GT had dat niet.
Nee, precies. Dat. Ja, echt dat. En zeker bij de cabrio's. Kijk, bij de coupés is het een ander verhaal. Maar als je een cabrio koopt, dan neem je eigenlijk al verliefd dat het iets minder sportief is dan het idealiter kan zijn.
Dat viel erg mee bij die GTC.
En bij die GTC viel dat inderdaad heel erg mee.
Ja.
Dan zou ik hem denk ik liever hebben dan een 911.
Ik heb ook nog die GTR heb nog gereden. En een test mee gedaan. Ik moet 500 dat echt wel hardcore. Dat was een brute bak, jongen. Echt alles automaat en ook snel. En ook dwars met zelfde traction control setting met zo'n 10-standen knop en zo. En het werkt ook allemaal, weet je wel. Het was niet een beetje show voor de vorm.
Nee.
Echt gewoon een gaaf hardcore ding. Ja, en dat zie ik bij deze nieuwe. Ik ben sceptisch. Misschien kunnen ze mij blijven verrassen. Nee, maar dat kan toch? Dat je soms wel eens denkt, het is ook wel eens gebeurd, hoor. Ja, je zit hier een beetje doen, dan word ik je uitgelachen. Van, geloof je het zelf? Nou ja, het kan toch.
Ja, heb jij het wel eens van tevoren niet goed ingeschat? Ja?
Voorstellen. Nou, daar moet ik even over naaien. Ik deed bij de Ford Edge. Dus een van mijn eerste, die een heel ander segment. Dacht, het was een Amerikaanse prudding. Was een best aardige auto. Okay. Dus eerst dat me te binnen schieten. Even zo.
Okay.
En misschien... als ik er lang over ga nadenken, over 2 weken ga ik met een lijstje komen. Auto's waarvan Kleiberg dacht niks en dat viel alles mee. Oké.
Dat is goed.
We hebben al de onderschatte auto in deze rubriek. Dus een hoop zit daar dubbel in, toch?
Zeker. Maar onderschat is vaak... Kijk, ik wil zeker niet de indruk wekken dat wij bevooroordeeld een nieuwe auto instappen. Maar vaak weet je op basis van de kennis van het merk die je hebt...
Ja.
de motoren
je
die
daar bepaalde verwachtingen
zijn,
toch?
En verwante modellen van de eventueel datzelfde merk, heb je wel vaak toch wel een beetje een beeld van, nou, dit gaat niet een hele sportieve auto zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Of dit gaat niet het beste infotainment systeem hebben, bijvoorbeeld. En soms ga je er ook echt, dan heb je gewoon echt helemaal geen idee.
Ja.
En dat is zeker bij Chinese merken nog wel eens het geval, dat je denkt van, nou ja, laat me verrassen.
Ja.
Het kan heel erg meevallen,
ja.
Het kan heel erg tegenvallen, het kan er ergens tussenin zitten. Maar op basis van ervaring weet je na 10 jaar op een gegeven moment wel een beetje wat je van bepaalde merken mag verwachten. En terwijl ik dit zeg, probeer ik eens naar, is nou echt een auto? Ja, ja, de Suzuki Celerio.
Nou ja, bedoel maar, hier.
Dat was echt zo'n auto waarvan ik echt helemaal niks verwachtte. Dat ik denk van, nou ja, ja, weet je, ook toen was de Hyundai i10 en de Kia Picanto.
Ja.
Dat was eigenlijk gewoon al de ongekroonde koningspaar van het segment.
Mm-hmm.
En ik ging er naartoe en dat ik ermee reed en ik dacht, het is eigenlijk gewoon een heel slim ding. Het is gewoon echt een heel slim ding. Ruim, goedkoop, heel simpel. Precies wat de Suzuki goed maakt, vaak wat mij betreft.
Ja.
Dus ja, het komt inderdaad wel eens voor dat we denken van...
Yes, nee, nou, laten we je bij te houden. Volgende week gaan we het allebei... We moeten alle minimaal 3 noemen, oké? Okay? Volgende week. Of volgende keer, of 2 weken.
Gaan we poging toe doen.
Ja. Nou goed, nieuwe SL. We gaan het afwachten. Benieuwd wanneer mee kunnen rijden. Ik zie wel dat hij zo op Amerika gefocust is dat er niet echt een lancering komt waar wij bij zijn. Maar we wachten tot hij in Nederland is. En dan gaan we het zien. Dan was er in het net zo goedkope segment een nieuwe conceptcar van Lamborghini die we vrij serieus moeten gaan nemen. De Lanzadore.
Mm-hmm.
En dat is een beetje een mix tussen een tweedeurs Lamborghini Urus en de Huracan Sterato's. Dat hoog op de poten off-road ding van de, hè, zeg maar zeggen, een 9 of Dakar versie van de Huracan. Nou, ik snap helemaal het segment. Dat Lamborghini daarin denkt te gaan verkopen, een beetje crossover-achtig. Maar ik ben zover sceptisch dat, wat voegt Lamborghini toe zonder zijn V10 of V12? Of zelfs, als ik ruim denk, zonder zijn Audi V8 in de Urus. Ten opzichte van bijvoorbeeld een Lotus Elettre nog,
nou,
zeg maar.
Ik denk dat je een Urus ook niet koopt voor die V8. Want dan kun je ook een SQ
een beetje, ja, maar in combinatie. Van je wil en een Lambo, maar je moet toch wel... Anders koop je al... Ik denk dat mensen liever een RSQ8 kopen dan een Urus zonder V8.
Nou, ik denk dat je een Lamborghini toch ook wel een beetje koopt, omdat die gestileerd is met een handgranaat en een kettingzaag door een designer die geëlektrocuteerd werd toen hij aan het tekenen was.
Ja, oké. Okay. Mensen willen je toch ook horen aankomen 2 straten verderop. Daar kopen ze toch zo'n ding voor.
Dan zet je toch een hele grote boombox op je dak.
Ja. Ja,
nou,
dan kan ik 2 dan Civic kopen, zeg maar. Ja. Of inmiddels 5de hand.
Ik denk dat dit wel gaat werken. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat juist Lamborghini, dat is zo'n poster automerk.
Ja.
Dat juist die de transitie naar elektrisch heel goed kan
maar
maken.
Maar iedereen, die alle doelgroepen, die zo'n ding, die doen allemaal meteen een open uitlaat onder en zo. En bij elke, of dan
ja, maar dat gaat hoe dan ook verdwijnen in bepaalde segmenten.
Ja, oké, okay, maar Lamborghini gaat dus meer last van krijgen, denk ik, dan andere merken.
Dat denk ik niet. Ik denk dat die de transitie naar elektrisch beter kunnen hebben dan een merk als Ferrari.
Hmm.
Want Ferrari is, nou, in de woorden van de oude Enzo, je koopt de motor en de rest van de auto is eigenlijk gratis.
Ja. Ja, nee, ik vind het vrij. Het gaat ook heel moeilijk krijgen. Maar die rijden nou vanochtend fantastisch goed. En bij Lamborghini's was het een beetje van...
Uiteindelijk hebben ze de Huracan best aardig. En
het heeft wel lang geduurd. Hè? Toen hij klaar was. We stoppen ermee. Op het moment dat we gaan stoppen, is hij goed.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Maar ik vind de Urus geen slecht rijdende auto. Helemaal niet zelfs.
Nee, oké. Okay, maar het zijn allemaal geen Ferraris. En ook geen Porsches.
Nee, dat is zeker weten waar. Het zijn Lamborghini's.
Ja.
Dus ze maken een hoop lawaai.
Ja.
En het ziet eruit zoals het eruit ziet.
Ja. Ja, dat hoop lawaai valt dan weg.
Ja, nou, dan ziet het er nog steeds uit zoals het eruit ziet.
Nou, dat segment ding. Ik snap wel als...
Een soort hele dure Fiat 500.
Ja, bijna hetzelfde, ja. Ja, dat is eigenlijk wat een Lamborghini is, hè. Maar ik zeg, ik snap het segment wel. Als je die auto ziet en Google hem vooral voor even, nog hier Lanzadore, dan snap ik wel van, oké, we moeten naar elektrisch en dan beginnen we hiermee. Ik vind dat wel een begrijpelijke keuze in elk geval. Wat vind jij ook?
Nou ja, nee, zeker. Nee. Kijk, een Lamborghini is natuurlijk vooral bekend van zijn supercars met middenmotor. Als je die elektrisch gaat maken, gaat er wel iets van de ziel van die auto's verloren. Maar zo'n crossover, ja, kijk hoe de Urus verkocht wordt. Trek die lijn door naar iets wat volledig elektrisch moet zijn. Hè? Of je het daar nou mee eens bent of niet, maar dat moet.
Ja.
Dan denk ik dat dit best een... Dit heeft denk ik een goede kans.
Oké. Okay.
Ik zie er meer in dan in Lotus Elettre.
Ja, dat is eigenlijk wel... Ja, misschien eigenlijk ook wel, voordat ik mijn eigen argument onderuit haal. Omdat het toch een beetje te onbekend is. Maar goed, die zal wel goedkoper zijn. Maar interieur en zo gaat dan ineens spelen. En heb jij wel een punt. Dan willen mensen toch wel dat het een beetje dikke... Ja, oké. Nou,
we gaan het zien.
We gaan het zien. Gaan we door met onze vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Terwijl het nog niet gelukt is, ondanks ons werk. Ik noemde de vorige keer de Golf 7 GTI Clubsport. Al dan niet in S-uitvoering. Maakt het jouw beurt, Marco? Wat kies jij?
Ja, ik ga voor de tweede generatie Toyota Century.
De Century.
En voor de mensen die niet weten wat een Toyota Century is. Dat is de allerluxueuste auto die Toyota bouwt. Dat is dus geen Lexus, maar een Toyota. En ze bouwen hem voornamelijk voor de Japanse keizer en hele hoge regeringsfunctionarissen. En ze zijn ook wel in Europa geleverd voor hele hoge diplomaten.
Ja.
Ambassadeurs en zo. Dus het is eigenlijk een soort Rolls-Royce Phantom, maar dan met dezelfde stealth technologie van de Toyota Avensis. Namelijk zo geanoniem gestileerd dat je bent vergeten dat je hem ooit hebt gezien zodra die uit beeld is. Ze begonnen in 1967 met bouwen. Daarom heet hij ook Century. Dat is namelijk precies een eeuw nadat de oprichter van Toyota geboren werd. Die generatie hield het vol tot 97.
Hoe heet die man er?
Shashihiki Toyoda.
Ja, ook wel een toeval.
Ja, wel Toyoda. Dus met een D. Waarom het bedrijf met een T is en de familie met een D weet ik eigenlijk niet.
Ja, of mij heeft te maken met hoe het oogt, de naam, dat mooier stond of zo. Okay. Iets in die.
Nou, dat weet jij dan weer. Ben je wat geleerd? De tweede generatie kwam in 97 en daar is het me om te doen, want die had een 5 liter V12. En bij mijn weten is
dat... Dat er wel een gaatje tussen, hè?
Ze hebben 30 jaar.
Ja. 30 jaar.
Ja, maar voor dat soort auto's, Rolls-Royce uit die tijd hadden dat ook. Die werden ook eeuwig doorgebouwd. Bentley's,
ja.
Wat wilde ik zeggen? Oh ja, die tweede generatie, daar is het me om te doen, want die had een 5 liter V12. En volgens mij is dat de enige Japanse V12 die ooit in een auto heeft gelegen. Ik zou geen andere Japanse V12...
Nee, Lexus DLV 8, hè?
Ja.
Ja. Ja, en een V10 voor de Elevaan dan. Maar inderdaad, ik zou het ook niet nemen, maar klopt dat?
Even los van de racerij natuurlijk, want Honda heeft wel eens V12's gebouwd en zo. Maar niet voor een productieauto. Nou, die tweede generatie is dan weer 20 jaar in productie geweest, tot 2017. Maar als ik mag kiezen, dan wil ik een hele vroege, want die had nog een viertraps automaat. En dan ook zo'n interieur van luxe op zijn Japans eind jaren 90. Dus hout wat gemaakt was van de Duploboom. En een hele hoop knopjes met allemaal verschillende soorten typografie erop. En een automaathendel ongeveer zo groot als je onderarm. Weet je wel, gewoon echt lekker Japans.
Ja.
Dat vind ik mooi. Dus daar zou ik heel graag een keertje in willen rijden. Dat lijkt me wel wat.
En een aantal redactieleden zijn die graag met je meegaan.
Ja, dat denk ik ook. Ik weet in ieder geval Lars Krijgsman.
Zeker, ja.
Die zou dat echt... Dan kan hij als een gelukkig mens sterven.
Ja.
Nee, Luc Franke.
Dat weet je zeker, inderdaad, ja. Nou, gelukkig sterven weet ze in Japan ook wat van, hoe je dat kan doen.
Goed.
Ja, nou, leuke auto. Ja, grappig. Ik heb wel eens een keer of gezien of wel statisch ingezeten of zo. En sinds in Japan is ook gereden, ook zelfs meegereden niet.
Maar,
voor mij met zo'n Toyota event stond dan zo'n ding. En dan kon je even kijken of in elk geval, ja.
Stil, hoor, niet echt binnen. Eentje staan in een van de Lauwman collecties.
Kan ja, die moeten één hebben. Dat kan als niet anders. Ik weet het niet, maar dat lijkt me...
Die hebben zelfs een prototype van de LFA staan. Ja. Dus de banden zijn vrij nauw.
Lijkt mij ook. Nou, wellicht, wie weet, een keer voor een mooi verhaal dat ze daar eentje uit... Ik dacht niet uitgesloten dat het...
Het is niet de meest onbereikbare auto die ooit op deze lijst heeft gestaan. Dat zeker.
Leuk keus. Gaan we door naar de tegenvaller. Welke auto hadden over hoge verwachtingen van of viel tegen of vonden bij voorbaat al niks en bleek niks. Jij noemde vorige keer de laatste Opel Astra OPC. Kon nog inkomen. Ik dacht, ik blijf mooi in dezelfde vibe. Ik noem namelijk de nieuwe Opel Astra GSE.
Dan hebben we het over de nieuwste generatie.
Ja, net uit.
Zeg maar de testauto die je nog moet inleveren.
Nee, ik heb hem vorige week ingeleverd.
Oh, je hebt hem vorige week ingeleverd.
Ja,
okay.
Ja, vervanger van GSI, vervanger van OPC, nu GSE. Het is een plug-in. Ik vind er geen bal aan.
Oké. Okay.
Ik zat te denken, het is toch wel leuk deze tijd met elektrisch rijden en eigenlijk vooral plug-ins. Zoals ik ga denken afgelopen. Want ik heb afgelopen jaar toch echt wel een paar auto's die ik echt wel flut vond. Het zijn allemaal plug-ins. Dat kan geen toeval meer zijn.
Voornamelijk sportief bedoelde plug-ins.
Nou, niet helemaal, want de CX-60 vond ik ook niks. En die vind ik niet per se sportief of zo.
Nee,
maar echt. Het grappige was dat ik moest even heel kort een gewone Astra rijden. Notabene een sportstoerer met gewoon 1.2'tje. Ik denk, nou, ik ken de Astra goed. Vind nu een fijne auto. Rijdt namelijk, het is niet heel sportief, maar hij rijdt wel dynamisch, zeg maar. Terwijl hij niet hard is. En dan heb je precies zo'n Astra gevoel. Je kan nog lekker mee hoeken ook, omdat hij heel goed communiceert. En ik ging over in die GSE en ik vond meteen minder. Geen stuurgevoel, slechte turn-in, heel zwaar. Loom op het gasrespons en dan wel uitgebouwd. Denk ja, aan alle vlakken is dit zo niks gewoon. En op de sprint, nou dan heb je met hoop moeite, dat is ook zo leuk. Heb je dus uit mijn hoofd hoor, even 180 pk benzinekracht.
Ja.
110 pk elektrokracht en gecombineerd vermogen 225 pk. Nou, denk nou, had je dat hè?
Daar hoef je het niet voor te doen.
Nee, ook niet. Dus 7,5 seconden naar de 100. Nou, voor een hot hatch, hè?
Nou ja, weet je, een Golf 5 GTI zat ook rond die tijden.
Ja, ja. En die is 15 jaar oud.
Ja, nee, fair enough. Maar...
Dus ik vind het echt, helemaal flut. En er zit geen rijplezier in. En ze zegt, ja, verlaagd in Koni-dempers. Nou oké, dus als je hard door een doordraaier gaat, zo vlijweg, merk je dat die dempers doen dan hun best om dat gewicht op de weg te houden. Maar dat is wel meer in fun to drive dan dat, zeg maar.
Ja, hoe zwaar ligt dat?
Ja, het valt niet zo mee. Voor mij is 1700 kilo.
Nou,
nou ja, als je 1900 zegt. Best zo'n zwaar. Ding. Even uit mijn hoofd. Ik kan het wel even snel, als je heel even, als jij even je reclame tune doet, zoek ik het meteen even
dat
op.
Dat is wel in de algemene zin natuurlijk het nadeel van sportief bedoelde plugins. Je gaat een hoop gewicht ga je meezeulen. En als er één ding is wat een auto qua rijplezier echt heel snel doodmaakt, dan is het wel gewicht.
1628 kilo.
Ja, dat is veel.
Ja.
Dat is
echt, maar waarop? Want ik heb er, en daarmee verklap, hè, dan hebben de luisteraars mooi primeur, een achtste generatie Golf GTE bij. En die weegt 1624 kilo, scheelt 4 kilo. Maar op alle vakken beter. Hm. Hij heeft minder benzinevermogen, 1 pk minder elektrovermogen, wel 20 pk meer systeemvermogen, weet je wel. Aandrijflijn werkt goed. Seconden sneller, op de volle seconden sneller, hè, op de sprint.
Dat is fors, dat is heel fors.
Gewoon stuurgevoel is goed, onderzoek goed. Je merkt het gewicht, maar hij doet zijn best om om te gaan. Hij veegt de vloer aan met die Astra. Terwijl ik heb een gewone Astra plug-in tegen een gewone Astra plug-in gehad. En toen won de Astra. Kan je nagaan wat het verschil.
Gewone Astra plug-in tegen een gewone Golf plug-in.
Ja.
Ja. Je zei twee keer Astra.
Oh nee, gewoon een Golf, ja. Okay. Alweer een jaar geleden of zo, toen de Astra net uit was. Maar die GEC, en dan is dat je lancering van je nieuwe label. Hè, sportief, elektrisch en semi-elektrisch. Wat een tegenvaller. Dus nou ja, ik dacht,
je was ooit ook best kritisch over GTE toen dat voor het eerst kwam. Dus misschien komt er over een paar jaar iets wat nog beroerder is. En dan kan de GEC winnen.
Nou, dat enige waar ik mezelf een beetje probeer scherp te houden. Is deze GTE inderdaad echt beter dan de Golf 7 GTE? Want voor mij ja. Of is de Astra gewoon zo slecht dat die GTE ineens gewoon heel goed lijkt? Dat is soms lastig als je het aan elkaar doet. Als je echt een sportieve plug-in wil, koop gewoon de Cupra Leon. Want die rijdt gewoon nog echt veel meer hardcore.
Ja,
en de aandrijflijn hebben
ook daarvan zeiden we destijds, want we hebben allebei gereden van de aandrijflijn, het is het gewoon net niet. Het is niet zoals een puur benzine of een puur elektrisch.
Nee, maar je kan er in ieder geval wel nog leuk mee. Jij hebt wel fun to drive.
Ja, het onderstel was goed.
Ja, en dat heeft die Golf een beetje en die Astra totaal niet. Okay. En dat is dat erg? Nou, wel voor iets wat je als GEC in de markt zet met zoveel poeha. Ik denk, nou, dan doen we een keer meteen vers van de pers. Een tegenvaller die net nog geen week weg is. Maar sorry jongens, dat was hem even niet. Nou, leuk. Vond ik dan ook nog iets erg onderschat. En dacht ik, moest ik even wel nadenken. Ik denk, weet je, de Kia Stinger. Dat vond ik nou zo'n auto niet veel verkocht, want toch wel wat duur. Dikke zescilinder erin, 8-wielaandrijving. Er komt in het segment van de DM3-serie. En dan gaan mensen niet zomaar een Kia kopen.
Ja, dat was wel lief, hè? Toen kwam dat ding met een 4-cilinder en ook nog een diesel. En toen zakte de prijs niet van 60.000 euro. Dat we dachten, 60.000 euro van Kia. Dat gaat helemaal niemand doen. En kijk hoeveel EV6'en ze afzetten voor dat geld. Maar goed.
Andere tijden. Maar het was Kia Stinger was echt een goede rijdersauto. En ongelooflijk dat Kia, zelf verhaal als de I30, meneer Bierman uit Duitsland, kom even laten zien hoe het moet. Maar daarom heeft Kia zichzelf even net op de kaart gezet, net voor zijn eigen stopte met dikke benzineauto's maken. En ik denk dat veel mensen nog steeds niet realiseren wat een gaaf auto dat is.
Nee,
ik vind hem ook leuk om te zien, trouwens.
Moet het een V6 zijn of mag het ook een 4-cilinder zijn?
Ik heb 4-cilinder niet gereden. Ik heb die 6-cilinder maar één keer kort geproefd. Dacht ik, wow. Ja. Dus 4-cilinder heb ik geen mening over. Jij?
Ja, nee, dat vind ik dan toch weer... kijk, die was een stuk goedkoper dan de 6-cilinder.
Mm-hmm.
Maar het bleef heel veel geld voor een Kia. En dan zou ik zeggen, nou, als je dan toch heel veel geld in de Kia gaat uitgeven, doe dan echt heel veel geld. En dan heb je ook echt wat vets. Dan heb je die V6.
Ja.
Dan heb je echt
misschien een leuke geheimtip of zo. Had je hem nog ergens ook uit Duitsland kan halen? Of,
Ik denk als je een beetje gaat zoeken, dat je daar best wel heel veel auto voor je geld kunt vinden. Zeker in Duitsland, ja.
Ja. En dan heb je echt wel een gaaf ding, hoor. Wat niemand ook weet.
Zeker.
Dan heb je echt,
En ik vind hem er goed uitzien.
Ja. Nee, zeker als je lekker kleurtje doet. Helemaal leuk. Gaan we nog even kijken snel naar introducties. Zit daar nog interessants bij? Het was in de zomer erg rustig, maar volgende week gaan we weer helemaal los. Ik ga zelf bijvoorbeeld rijden met de BYD Seal. Waar ik gezien de prijsstelling wel heel nieuwsgierig naar ben.
Zeker.
Kan zeker wat open gaan breken daar. Maar Klaver gaat rijden met de SsangYong Torres. Dat merk nog bestond in Nederland.
Ja.
Frank Jacobs gaat kijken, vermoed ik. Niet rijden.
Nee, gaat rijden.
Gaat rijden zelfs met al de Mercedes-Benz CLE. Nou, toch een beetje de opvolger van destijds de... heette die al? Help me even. De CLK, die een beetje tussen de C en E in zat. Hè?
Ja.
En later de E-coupé, want dat was eigenlijk een C-klasse platform. En dat gaan ze met deze ook doen. En interessant, weet niet helemaal wat, maar Jan Lemkes gaat rijden met een nieuw model van Tesla. En wat weten we eigenlijk nog niet, maar we vermoeden heel erg dat het een gefacelifte Tesla Model 3 is.
Dat zou zomaar eens kunnen,
ja.
We gaan rijden met iets nieuws.
En wel forse facelift, een beetje niveau wat Tesla nu met de Model S heeft gedaan waarschijnlijk. Dat ze zelf zegt, het is een nieuwe auto. En wij zeggen, ja, maar alle buitenmaten zijn gelijk en de wielbasis ook. Ja, maar vindt Tesla toch nieuw.
Ja.
Deed je dat niveau.
Ja, de definitie die Tesla aan bepaalde zaken koppelt is wel eens anders dan de definitie die wij voor diezelfde zaken hanteren.
Ja, nieuwe autowereld, hè, zeggen ze dan. maar het is allemaal wel interessante testen. Wat hebben we dan in de garage staan nog? Nou, als hoofdredacteur vind ik leuk om te noemen, die Renette Mazda 6, waar hij nog steeds heel enthousiast over was. Hoe oud die auto inmiddels ook is. Zijn wij wel jarenlang enthousiast over geweest. Ik vind hem zelf inmiddels wel heel oud.
Ja, maar, alleen het is wel zo dat Mazda heeft natuurlijk die wat afwijkende strategie. De meeste merken brengen een auto op de markt. 3 of 4 jaar later volgt facelift. En dan 3 of 4 jaar later komt het volledig een nieuw model. Mazda doet het anders. Die brengen een auto op de markt. En elk jaar wordt die auto vernieuwd.
Ja.
En dan zitten er vaak een paar grote en een paar kleine wijzigingen bij. Maar die auto wordt dus wel gedurende zijn levenscyclus eigenlijk van jaar op jaar... wordt die aangepakt.
Ja.
Dus dat is, nou, net als de Lamborghini waar wij het net over hadden... aan het eind van zijn cyclus is hij echt goed. Is hij zoals hij had kunnen zijn.
Ja, daar vond ik de Mazda al snel wel goed. Vooral na zijn eerste facelift.
Ja, ja, nee, nee, zeker. Het was al een goede auto. Maar het is inderdaad een oud ding. Maar hij is niet zo oud als dat je misschien zou denken. Nee. Omdat hij tussendoor steeds geüpdate is.
Nee, dat is waar. Maar ja, nog steeds die oude 2,5 liter motor erin.
Dat is waar, ja.
En dan even kijken wat... dit testje vind ik nog even leuk met de Jeep Avenger. Met een Peugeot... E2008, namelijk 2 auto's uit hetzelfde concern. En die 2008 is dan wel of niet vernieuwd al.
Ja, dat is de facelift.
Ook de facelift 2008. Dat is interessant, want die Avenger doet het stiekem best goed. Zeker voor een Jeep. En de BYD Atto 3.
Ja.
En dat is weer zo'n nieuwkomer van je zegt... hoe goed is hij nou tegenover de gevestigde orde?
Ja, dus dat, een keer geprobeerd om die in een vergelijking test te krijgen. Maar het kwam steeds net niet... of het complainingstechnisch niet... of de auto was om andere reden niet beschikbaar. En nu wordt het als het goed is kassa.
Oké.
Okay. Dus.
Helemaal leuk. Houd Autoweek gewoon in de gaten voor om te weten hoe deze testen aflopen. Gaan we afsluiten voor deze week. Heb jij, Marco, nog een leuke enquêtevraag voor de luisteraar?
Ja, ik ben wel benieuwd of luisteraars denken dat Lamborghini zonder herrie een kans verslagen heeft.
Dat is een leuke. Je kan gewoon in de comments op autoweek.nl laten weten wat jij daarvan denkt. Of je kan echt stemmen als je luistert via Spotify. Dan moet je even omhoog swipen tijdens het luisteren van de aflevering. En dan vind je daar de enquête mogelijkheid. En je kan ook gewoon inhoudelijk reageren op de aflevering. Doe dat vooral, want dan vinden we dat vinden we leuk. Dank voor het luisteren weer sowieso het hele jaar door. Laat ook even een review achter als je luistert via Apple of via Spotify. Niet alleen deze aflevering, maar in het algemeen. Want als je even de 5 sterren aantikt, helpt ons dat erg op weg met de vindbaarheid. Dag en tot de volgende keer.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.